Efeze 5, we lezen daar vers 17 tot en met 21, het laatste gedeelte van het eerste pericoopje. Vanaf vers 17. En daar lezen we in Efeze 5, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Tot zover. Volgens mij wel weer genoeg om over na te denken. Broeders en zusters, vandaag willen we nadenken over een thema waar je misschien niet in eerste instantie een positieve gedachte bij hebt. Onderdanig zijn in 2021, past dat nog wel? En wanneer je bedenkt dat mensen zich aan het vrijvechten zijn ten opzichte van alles en iedereen wat de ander overheerst, waardoor door de overheersing je je onderdanig voelt, een onderdanige houding moet aannemen, past het dan wel om te spreken over het thema onderdanig zijn in 2021? En wanneer je de geschiedenis bekijkt, zie je altijd bewegingen die bezig zijn om zichzelf vrij te vechten. En zo ook in onze tijd, waarbij we bijvoorbeeld moeten denken aan de Black Lives Matter beweging. Alles wat maar iets in de richting gaat van een bepaalde onderdanigheid of doet terugdenken aan slavernij, is fout en moet met harde hand worden bestreden. En gaat het gevecht hiertegen niet te ver? Worden hier geen grenzen overschreden? Is de oorsprong van zo'n beweging wel eerlijk en oprecht? En dat zijn zomaar bepaalde vragen die je jezelf kunt stellen. Maar daarbij is het ontzettend goed en noodzakelijk om het zicht te houden op het geweldige onrecht wat mensen is aangedaan. Het verdriet en de pijn en de diepe wonden die geslagen zijn. En misschien zeggen we, ja, dat hebben wij toch niet gedaan. En vaak klopt dat. Maar dat doet niets af aan het intense verdriet wat soms overgaat van generatie op generatie. En een andere vorm van slavernij die zeer actueel is in de tijd waarin wij vandaag de dag leven, is de seksindustrie. En de slavernij die daarbij komt kijken. Duizenden vrouwen en ook mannen die op de een of andere manier gedwongen worden om hun lichamen te geven voor de lust van de ander. En vaak worden deze vrouwen en mannen gedwongen door de omstandigheden van hun leven en zien ze geen andere uitweg dan zichzelf te geven. Tja, vandaag dan spreken over onderdanig zijn. En dan niet zozeer vanuit hoe de wereld daarnaar kijkt of hoe misschien wij zelf dat woord beoordelen, maar vanuit Gods woord, de Bijbel, de lijn proberen door te trekken naar het leven van nu. En we gaan drie verschillende punten met elkaar behandelen. En het eerste punt wat we gaan behandelen is de wil van de Heere. Het eerste punt is de wil van de Heere. En het tweede punt is onderdanig zijn. Het tweede punt onderdanig zijn. En het derde punt is praktisch voor vandaag. Drie is praktisch voor vandaag. Nou, het eerste punt, de wil van de Heere. En dat is iets waar je als gelovige heel druk mee kan zijn. Wat is nou de wil van God in mijn leven of voor mijn leven? Het zijn vragen die je hoort in persoonlijke gesprekken. Het zijn vragen waar sommigen ook een beetje verstrikt in raken en daardoor een bepaalde onzekerheid krijgen in het leven. Waarbij de onzekerheid dan bestaat uit, doe ik het wel goed? Of doe ik het toch niet goed? Kies ik wel de goede opleiding? Of ben ik bezig met het goede werk? Of hoe moet ik mij inzetten in de gemeente? Er kunnen allerlei van die vragen zijn van wat wil God in mijn leven en wat wil God voor mijn leven? En in vers 17, we hebben het met elkaar gelezen, schrijft Paulus: wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En om dit vers te begrijpen, moeten we de voorgaande verzen lezen. En daarin staat het antwoord op de vraag: wat is de wil van God? En hij zegt in vers 15 dat wij niet als een dwaas moeten wandelen, maar juist als wijzen. En dan gaat hij in vers 16 verder en vervolgt dan dat het wandelen als wijze is dat je de geschikte tijd uitbuit omdat je weet dat de dagen vol kwaad zijn. Maar ja, wat wordt daarmee bedoeld? Wanneer je de eerste versen van het hoofdstuk leest, dan komen twee dingen naar voren. En die twee dingen zijn wandelen in de liefde en wandelen in het licht. Twee aspecten die horen bij het wandelen als een wijs iemand, dat wat God van u, van jou, van mij vraagt. En die twee aspecten mag je doortrekken in heel je leven, in alles wat je doet en waar je mee bezig bent. Wandel je in het licht, wandel je in de liefde. Licht en liefde zeggen iets over wie God is. In 1 Johannes 1 staat, vers 5, in 1 Johannes 1 vers 5 staat: en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Nou, dat moet wel heel bijzonder zijn. God, bij God, in God is geen enkele duisternis. En dat kunnen wij in ons leven niet zeggen. Ja, in onze nieuwe natuur wel, maar in onze oude natuur niet. Als ik gewoon ook kijk naar mijn eigen leven, dan denk ik van nee. Er zijn genoeg duistere plekken in mijn leven. En het is zaak dat we die proberen in Gods genade aan het licht te brengen, bij God te brengen. De tijd die wij van God krijgen om hier op aarde te leven, mogen we uitbuiten. En dan niet zozeer voor onszelf, want dat is onwijs of onverstandig of niet conform de wil van God, maar uitbuiten voor hem. Uitbuiten wil iets zeggen dat we bezig zijn om zijn licht en zijn liefde te laten zien. En dat we er genoegen in vinden om met hem bezig te zijn. En hem te verhogen en hem te verheerlijken in ons leven. Maar waarom zou je dat doen? Nou, schrijft Paulus, omdat de dagen vol kwaad zijn. Er is zoveel zonde in de wereld en in ons eigen hart. Er is zoveel toenemende duisternis. We hebben daar vorige week over gesproken. De ontmaskering van de duisternis in ons persoonlijk leven en in de wereld waarin wij leven. En die vindt plaats door ons te richten op het licht. En daarom moet het ons een geweldig grote vreugde zijn om juist nu in deze adventstijd stil te staan bij het licht van de wereld dat gekomen is. Jezus Christus, onze Heer. En in hem, zegt hij zelf in Matthäus, in hem zijn wij ook lichten van de wereld. Nu, in onze levens, worden wij aangespoord om zijn licht en liefde te laten zien. En straks als de Heer Jezus zijn gemeente komt halen, of als hij ons persoonlijk komt halen, dan hoeft het niet meer. Omdat we dan ingaan in het volmaakte licht en in de volmaakte liefde. Want dat is God. En wanneer we dit begrijpen, broeders en zusters, dan begrijpen wij wat de wil van de Heer is in onze levens. En mag dat naast een aanmoediging om licht en liefde te laten zien, mag dat ook een bepaalde ontspannenheid geven. Dat we gewoon lekker met onze opleiding bezig mogen zijn. Dat we lekker met ons werk bezig mogen zijn. Dat we lekker ons ding mogen doen. En daarin Gods liefde en Gods licht mogen laten zien. Dat was het punt over de wil van God. En nu komen we bij het tweede, onderdanig zijn. Onderdanig zijn. Je zou kunnen zeggen dat het de wil van God en de wil van God kennen het beginpunt is waarna je verder kunt kijken om ook echt onderdanig te kunnen zijn naar elkaar toe. Onderdanig zijn aan elkaar hoort namelijk bij de wil van God, de wil van de Heer. Die kun je niet loskoppelen daarvan. Als je wandelt in licht, in liefde, als je wijs wandelt, dan leert God je vanuit zijn wil dat je onderdanig bent aan de ander. In vers 18 geeft hij een heel belangrijke regel die wij mogen hanteren. In de weg van onderdanig zijn aan elkaar. Er staat in vers 18, en wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Het is goed om dit misschien wat meer uit te werken. En dan zie je een tegenstelling. Vol van wijn of vervuld met de geest. Het zijn twee dingen waarbij het ene hoort bij het oude leven en het andere hoort bij het nieuwe leven. En misschien even heel beeldend. Wij staan tussenin en je kunt je richten op de wijn. Maar je kunt je ook richten op de geest. Om vervuld te worden met de geest. En wat is dan wat is onze keuze? Maar wat heeft dat nou met onderdanigheid of onderdanig zijn te maken? Er kan maar zo'n gedachte zijn die bij ons naar boven komt. En dat wordt denk ik duidelijk als we iets meer inzoomen op wijn en geest. Want als we nadenken over wijn en de tekst erbij pakken, dan staat er dronken van wijn. En dan kom je, als je daarover na gaat denken, het volgende tegen. Je wordt losbandig, dat wil zeggen de remmen gaan los. Wanneer je opgaat in de wijn, dan zie je dat de regels in het verkeer, op seksueel gebied, in de omgang met vrienden en vriendinnen, in de omgang met vreemden, dat die regels vervagen, vervlakken. En in het nieuws van vandaag de dag kunnen wij daar meer dan genoeg over horen. Wanneer je dronken bent van wijn, word je door de wijn beheerst. En ben je de controle over jezelf kwijt. En geestelijk kan je de lijn doortrekken naar de werken vanuit de duisternis die je kunnen bedwelmen. Denk bijvoorbeeld terug aan vorige week, waarin we voorbeelden genoemd hebben. En hierdoor ben je niet meer nuchter. En verdwijnt de waakzaamheid of de oplettendheid en kun je zomaar ten prooi vallen aan de brullende leeuw, zoals Petrus dat beschrijft in 1 Petrus 5 vers 8. Maar gelukkig schrijft de apostel niet alleen over datgene wat je niet moet doen. Nee, maar hij geeft ook een aansporing om juist iets wel te doen. Er staat, maar word vervuld met de geest. Kunnen we dat dan zelf? We hebben de geest toch ontvangen en zijn toch gedoopt door de geest in dat ene nieuwe lichaam, dat lichaam van de Heer Jezus. Inderdaad, we hebben de geest ontvangen. Hij is door God uitgestort in onze harten en woont nu in ons. Dat is Gods werk en er kan door niets en niemand ongedaan gemaakt worden. Maar de aansporing vervuld te worden met de geest is een keuze die wij moeten en mogen maken. En we zien dat in Handelingen 2 vers 4, dat de apostelen vervuld worden met de Heilige Geest. Ze gehoorzaamden aan de opdracht die de Heer Jezus Christus had gegeven. Blijf in Jeruzalem, Handelingen 2 vers 4, blijf in Jeruzalem wachten op de belofte van de trooster. En daarna zien we het nog een keer gebeuren met de apostelen. In Handelingen 4 vers 31, De aanwezigen daar waren in gebed. En ze worden dan vervuld met de Heilige Geest. En gingen met alle vrijmoedigheid het woord van God verkondigen. En beide keren zien we dat er gehoorzaamd werd aan de opdracht van de Heer. Men deed Gods wil. En was gericht op de Heer in gebed. En daardoor ervoeren ze de vervulling met de Heilige Geest. En wanneer wij willen leven vanuit de vervulling met de Heilige Geest, zullen deze twee punten in ons leven aanwezig moeten zijn. Gehoorzaamheid en de gerichtheid. De Heer in het middelpunt. In het middelpunt van ons leven. En dan mogen we weten dat hoe meer wij ons overgeven aan God, hoe meer we de gezegende volheid van zijn geest zullen ervaren, zullen leren kennen. En de aansporing die Paulus ons hier geeft om ons te laten vullen met de geest is een aansporing die ons leert om in totale afhankelijkheid van God te leven en steeds dieper te groeien in het vertrouwen op de Heer. En misschien een voorbeeldje ter verduidelijking over dat vervullen met de Heilige Geest. Ik heb wel eens gesnorkeld en ik weet niet eens waar. Ik heb die gedachte verdrongen, want ik ging op een gegeven moment, ik zag een vis en ik ging te diep het water in. Mijn hele pijpje zat vol. Ik had het gevoel dat zelfs mijn luchtpijp helemaal vol met water zat. Dus ik heb die dingen uitgedaan. Ik heb het nooit meer aangedaan en nooit meer aangeraakt. Maar wie van u heeft er wel eens gedoken? In de zee of in de oceaan? Ja, een enkeling. Maar als je dan duikt, en misschien zegt u, ik probeer het gewoon wat beeldend te maken. Maar over die vervulling van de Heilige Geest, hè, over het leven vanuit de vervulling met de Heilige Geest, is net als duiken in een oceaan. Hoe dieper je gaat, hoe meer je ziet. Is het omdat jij die dingen gemaakt hebt die je moet zien? Nee. Moet jij er een bepaalde volgorde aan geven? Nee. Het enige wat je mag doen is jezelf klaarmaken om te duiken. En daarna is het een bewegen in het water en van daaruit komt de verwondering van al het moois dat je mag zien. Dat is vervuld worden met de Heilige Geest. Ons overgeven, ons ook klaarmaken voor gebed, voor gehoorzaamheid, ons overgeven aan God om vervuld te worden met de Heilige Geest en dan in verwondering te zien wat God doet. En dan val je van de ene verwondering in de andere verwondering. Vers 21 zegt het: wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. En dit kun je geen werkelijkheid laten zijn in je leven dan alleen wanneer je gericht bent op de wil van de Heer, vanuit de vervulling met de Geest. Dus we mogen ons wel ernaartoe uitstrekken. Om deze onderdanigheid, de wil van de Heer, in ons leven te laten zien. Onderdanig zijn houdt in dat je de ander wil gehoorzamen. Vanuit ook de gezagsstructuren die de Heer heeft gegeven in de gemeente en in de maatschappij. En over welke gezagsverhoudingen, misschien is dat wel eens een vraag, over welke gezagsverhoudingen spreekt dan de Bijbel? Nou, over de verhouding tussen man en vrouw, tussen gemeenteleden onderling, tussen ouders en kinderen, tussen werkgevers en werknemers, tussen gemeente en oudsten, tussen volk en regering. En ga zo maar door. En vandaag de dag wordt hier misschien wel wat makkelijk mee omgegaan. Wat ons laat zien dat we leven in het einde van de tijd. Want de Heer Jezus zegt in Matteüs 24 vers 12. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Wetteloosheid neemt toe. Wat is dat dan? Nou, dat wil niet zeggen dat mensen wetten overtreden. Door hun gedrag, door hun handel en wandel. Maar het gaat veel dieper, namelijk dat mensen zonder wet leven. Dat niets, maar dan ook werkelijk niets, bepaalt hoe zij leven. Dat gaat veel dieper dan slechts, tussen haakjes, wetten overtreden. En hoe is dat bij ons in de gemeente? Hoe gaan wij in ons leven, in de gemeente, maar ook in de maatschappij, om met gezagsverhoudingen die God heeft gegeven? Je komt vandaag de dag nogal eens mensen tegen die zeggen, ik kan de overheid niet meer gehoorzamen omdat, en er volgen allerlei redenen. Je kunt hier 10 mensen op een rijtje zetten, dan heb je 11 meningen. Dus dat, ik ga het niet invullen, maar dat, die mensen kom je tegen. En ik moet mezelf ook daartoe aansporen om juist dat niet te doen. Ik kan de overheid niet meer gehoorzamen omdat. En we moeten ons de vraag stellen of dat de kern van het punt is. En ik denk dat we dan tot de conclusie moeten komen dat dat helemaal niet zo is. De gerichtheid om een keuze te maken is niet de overheid, ben je niet zelf, maar is de Heer. Hij is het die gezagsverhoudingen heeft gegeven. En wanneer je die niet kunt uitvoeren, wanneer je die niet wilt uitvoeren, is het een zaak dat je daarover met hem spreekt en met hem strijdt. Want stel je voor dat je gezagsstructuren zoals hij gegeven heeft in het woord niet gehoorzaam bent, dan ben je ten diepste ongehoorzaam aan de wil van God. En belemmert dat het leven vanuit de vervulling met de geest. En vandaar ook de aansporing van, lieve broeders en zusters, hoe is dat echt in ons leven? Kunnen wij werkelijk in onze levens, staan we stil bij het feit in onze levens dat God vanuit zijn woord bepaalde dingen heeft opgeschreven. Als wij het hebben over de wil van God, dan is dat een heilig leven te leiden. Een leven als wijze, een leven in licht, een leven in liefde. En daarbij komt kijken dat God ook in ons land, in onze gemeente, bepaalde gezagsstructuren heeft gegeven. En daar mag je niet zomaar omheen gaan. Want dat belemmert de geest, de werking van Gods geest. En je ziet het ook bij mensen. Vreugde verdwijnt. Sociale contacten verdwijnen. Mensen worden nukkig. Mensen worden hard. Mensen staan niet meer open voor. Het zijn allemaal dingen die je in de houding van de Heer Jezus niet tegenkomt. En vandaar dat wij moeten zoeken in ons persoonlijk leven, in ons leven in de gemeente, naar datgene wat de Heer wil. Dat geeft vreugde. Dat geeft vrede. Dat geeft rust. En alleen dat geeft rust. Nou, dan komen we bij het derde punt. Praktisch voor vandaag. En dan zie je in de versen 19 en 20, dan zou je eigenlijk de praktische uitwerking van onderdanigheid kunnen noemen. En wanneer onderdanigheid één van de kenmerken is van de gemeente, zoals wij die met elkaar mogen hebben, beleven, en dat we elkaar in die onderdanigheid tegemoet treden, in ontzag voor de Heer, dan heeft dat een geweldige uitwerking. Ik word er nu al blij van. Dat heeft een geweldige uitwerking. Want laten we vanuit de genoemde versen kijken. Het zijn 3 werkwoorden die even opvallen, die opspringen. Die pakken we er even bij. Het eerste is het werkwoord spreken. En dan zingen. En dan danken. En het spreken, zoals we kunnen lezen in vers 19, is onder elkaar. Niemand uitgezonderd. En juist vandaag is het misschien goed om dat nog een keer te herhalen. Het spreken is onder elkaar. Niemand uitgezonderd. In het midden van de gemeente wordt gesproken, staat er, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Hè? Dat is raar. Gesproken? Waarom niet zingen? Dan omdat ik denk dat het om alle woorden gaat. Om alle woorden. Dat de woorden die we met elkaar delen, de woorden die we onderling met elkaar bespreken, dat mogen woorden zijn van psalmen, van lofliederen, van geestelijke liederen, tot eer en tot verheerlijking van God. Het gaat over, zoals gezegd, psalmen. Dat zijn geloofservaringen met de Heer. In het boek van de psalmen kom je dat ook tegen. Waarin de strijd te zien is, bijvoorbeeld van een David. Waarin de vragen gesteld worden waarom het met goddelozen goed gaat en met mensen die God willen dienen, schijnt het helemaal niet goed te gaan. Wat Asaf bijvoorbeeld doet. En je ziet daar echt die geloofservaringen in het psalmboek zie je in het Oude Testament heel duidelijk. Maar dat zijn wel oud-testamentische psalmen. Toen kende men nog niet de inwoning van de Heilige Geest. En toen kende men nog niet, en dat was er nog helemaal niet, het lichaam van de Heer Jezus Christus waar wij toe mogen behoren. En daarom is het ook goed om eigentijdse psalmen te hebben. Wat vertelt over het leven wat wij mogen hebben met God, over de geloofservaringen. En daarnaast lofliederen. Lofliederen, daarin wordt God geëerd, wordt Hij verhoogd en verheerlijkt. Als dan iemand hier binnen zou komen en die zou de gemeenschap, hoe wij dat met elkaar mogen ervaren, zou die hier binnentreden, dan hoort hij, dan ervaart hij, dan ziet hij dat er één iemand bovenuit stijgt. Dat is namelijk God in de hemel en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Dat is belangrijk. Lofliederen tot zijn eer. Hem verhogen. Er wordt niet getwijfeld wie er hier gediend wordt. Het is de Heer. Buiten elke vorm van twijfel. Alleen maar de Heer Jezus. En geestelijke liederen. Daarmee wordt, denk ik, gesproken over geestelijke lessen die je vanuit het woord mag kennen. Een voorbeeld bijvoorbeeld over dat je mag wandelen in een nieuw leven en het oude natuur als voor dood mag houden. Geestelijke liederen zijn liederen over de eindtijd. Zoals we het geleerd hebben vanuit het woord van de Heere God. Nogmaals, dit doe je met elkaar. Dit doe je met elkaar, niet alleen op zondag, maar op alle dagen van de week. Omdat je helemaal, al je tijd, al je denken, mag je handelen, je wandelen, mag helemaal vervuld zijn met de Heilige Geest. En daarin heb je het verlangen om wijs te wandelen. In licht en liefde. En het gebeurt mij nogal eens dat wanneer ik met mensen zo spreek, dat er over de Heer Jezus en over wat Hij doet, dat er dan echt gewoon ook melodieën bijkomen. Dat je liederen in je hart krijgt. Dat je mag spreken over een lofoffer wat je zingend mag brengen tot God. En dat kan op het moment dat de Heilige Geest die gesproken woorden in ons hart laat landen. En we vanuit de onderdanigheid die we hebben naar elkaar ook werkelijk luisteren naar elkaar. Dat hoort bij onderdanig zijn. Elkaar onderdanig zijn, dat je luistert naar elkaar. Naar die geestelijke ervaringen die de ander heeft. Naar de lofliederen, naar de geestelijke lessen die worden geleerd. En dan kan het zo wezen dat God vanuit die houding, vanuit de onderdanigheid, hoe staat het hier? Even kijken, aan het eind van vers 19. Zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Dan komt het uit je hart en dan is het echt zo van, oh Heer, dit lied is voor u. Want u bent de Allerhoogste en u bent de Allergrootste. Het is belangrijk om op de toevoeging te letten die Paulus hier maakt. En er staat namelijk in vers 19, zing voor de Heere. En dat mag met een foute noot, dat mag met een valse stem, want het gaat om ons hart. Om ons hart. Ons hart is gericht op Hem. En daarin zingen we met elkaar en loven we Hem met elkaar. Nou, wanneer je zo met elkaar bezig bent en elkaar onderdanig bent, dan kun je persoonlijk, maar ook samen komen tot danken. Er staat in vers 20 behoorlijke woorden, want er staat dank altijd en dank voor alle dingen. En ik zeg u, daar heb ik nog wel een strijd mee gehad, maar daar heb ik nog wel een strijd mee. Want deze woorden sluiten niets uit qua dingen en qua tijd. Heel eerlijk, dit kan je alleen maar beleven als je toelaat dat je Heilige Geest, dat je met de Heilige Geest vervuld bent. En bij deze woorden die hier zo staan, moet ik denken aan een geliefd persoon in mijn leven, die op 20-jarige leeftijd overleden is aan leukemie. En wanneer we dan vanmorgen hebben over wees elkaar onderdanig in de vreze Gods, dan heb ik dat ook bij hem mogen ervaren. Ik wilde hem onderdanig zijn, omdat de geestelijke lessen vanuit zijn leven zo diep waren. En een van die lessen is geweest dat hij op een gegeven moment in zijn ziekte kwam bij de woorden: ik zou wel graag beter willen worden, maar ik ben ook wel bang dat ik dan mijn diepe relatie die ik nu mag ervaren met de Heer Jezus kwijtraak. En daarmee gaf hij in gebed zijn leven over aan de Heer. En zei van: Heer, beslist u de weg die ik moet gaan. En daar kan ik van leren. En daar wil ik van leren. Dat God dat in het leven van zijn kinderen zo uitwerkt. En ik hoop dat we naast elkaar staan, dat we daarin van de ander willen leren. Dat de weg van de Heer met de ander geestelijke lessen ook voor mij kunnen bevatten. Dat is heel belangrijk. Dank God altijd en voor alle dingen. We gaan aan tafel, broeders en zusters. En laten we maar denken aan wat hij gedaan heeft voor ons. En de doodstrijd die hij heeft gevoerd. Maar bovenal dat hij altijd de Vader dankte dat hij zijn wil mocht doen. Hij, Jezus Christus, onderwierp zich volkomen. En tot slot dit. Wees elkaar onderdanig in ontzag voor God. Wandel in licht en liefde als een wijs kind van God. Vervuld met de Geest. En spreek, zing en dank God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen.